Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Hartelijk welkom weer, beste luisteraars, bij het programma Ma Nishma. U hoort een andere stem dan van Jack van der Tang. Mijn naam is Kees van der Vlist. En wat we gaan doen, dat is opnieuw een vervolginterview met Jack van der Tang. De afgelopen 5 keer hebben we met hem gesproken over de weg die de Heere God met hem gegaan is. En vandaag hopen we weer een volgend stukje van zijn leven met hem te bespreken. Het is niet om Jack op de een of andere manier in de hoogte te tillen of op het schild te tillen. Het is om te laten zien wie de Heere God is voor iemand die hem wil volgen. En zo willen we dit interview ook verder gaan beluisteren. Welke werken de Heere God in het leven van Jack heeft gedaan. Om daarmee hem groot te maken en hem te prijzen. Dan even een korte terugblik. We waren geëindigd met het feit hoe de Heilige Geest je had laten zien om de ridderzaal te gebruiken. En toen kreeg je op 21 december 2018, in ieder geval mijn geboortedag, niet die 2018, maar wel 21 december.
Even voor de luisteraars. Dat wist ik niet.
Het was een hele bijzondere dag voor je, want je kreeg een herseninfarct, Jack. Ja. Kun je wat vertellen over die periode en over de voorbereiding van het JPB in Den Haag? En wat dat met je gedaan heeft, dat je zo aangevallen werd door middel van een herseninfarct?
Nou, het is, ik moest in de voorbereiding van dit, want we hebben natuurlijk een tijd geleden was het, dat we gestopt waren.
Ja.
Er is veel gebeurd in de tussentijd, dus ik moest even weer wat herinneringen naar boven halen. Maar ik weet nog goed dat ik dus op kantoor, zoals ik de laatste keer vertelde, niet goed werd. In het ziekenhuis terecht kwam, uiteindelijk op de 10e etage. Met rust en vrede er lag. Mijn problemen waren dat ik niet meer kon lopen. Als ik viel om. Ik kon gewoon niet meer blijven staan. Ik viel om. En ik zag alles extreem dubbel. Nou is dat op zich soms wel wat normaal bij een herseninfarct. Dat is. En ik had een ander probleem. Ik kon ook niet plassen. En dus ik ging naar de wc en dan zat ik daar een half uur en dan dacht ik dat ik mijn blaas leeg had. Maar het was drup, drup, drup. En dan kwamen ze met zo'n echo over je blaas. Ja, meneer van der Tang, dat is niet goed. Maar ik was helemaal panisch om er zo'n slangetje naar binnen te krijgen daar. Ah. En ik moest lachen. Dat was een zuster en die zei, meneer van der Tang, we moeten echt zo'n ding gaan inbrengen, want dit gaat anders niet goed.
Nee.
En ik zag bij haar een Davidsterretje om haar nek. Ik denk, dat is interessant. Ik zeg, joh, wat bijzonder. Hoe kom je aan een Davidsterretje, een jong meisje? En we raken in gesprek. En toen vertelde ze dat ze een oma heeft. En die oom die zit in een speciale gemeente in Den Haag. En daar had ze de liefde doorgekregen voor Israël. En ze bad veel voor Israël.
Ja.
En dat bleek dus het nichtje te zijn van André, die hier natuurlijk op kantoor helpt.
Ah.
En we maakten een gesprek, dus we kregen een heel leuk gesprek.
Ja.
En toen zei ik tegen haar, alsjeblieft, wil je nog eventjes wachten ermee? En toen is ze weggegaan, toen heeft ze het niet gezegd verder. En toen twee dagen daarna, ik kreeg namelijk na 2 dagen in het ziekenhuis, ik kon dus niet meer lezen, maar ik had mijn telefoon. En als ik mijn telefoon heel vlak voor mijn ogen deed, kon ik wel lezen wat er op het schermpje stond. Maar tv, dat ging echt
niet. Was niet meer te lezen, nee.
En toen kreeg ik een appje uit Zuid-Afrika met een bevriende bediening daar, Canaan Ministries.
Ja.
En die zeiden, Jack, we hebben nogal bizar nieuws voor je, maar want er werd over de hele wereld werd er gebeden. Dat was echt niet normaal.
Oh,
ik hoorde dat er 1 miljoen gelovigen in India waren die voor mij gingen bidden. Hadden mensen opgeroepen. Ik ken al die mensen natuurlijk niet.
Nee.
Er waren een heleboel kerken in Amerika. Je hebt Jesus Ministries, die hebben een gigantisch gebedswerk. Die hebben gelijk voor mij gebeden. En toen kwam het bericht van Jack, er is een geestelijke ritueel plaatsgevonden op de 21ste. Om tegen jou en wat je aan het doen was, bent. Ik moet je zeggen, het is een soort science fiction wat je dan hoort. Zeg ze, een van de mensen waar wij mee bidden, voor uit de cult, zo heet dat, te komen. Die heeft dat bekend en die heeft zich nu bekeerd daarvan. En die heeft openlijk de zonde beleden. En we hebben allerlei zaken verbroken. Toen ze dat doorgaf, binnen 2 uur kon ik weer lopen. Dat was echt heel apart. Anders zou je denken, ja, de duivel probeert de eer te pakken van iets wat hem helemaal niet toekomt. Maar dit gebeurde er echt.
Maar was je bekend met dit soort praktijken
toen? Nou, ik wist wel wat, maar dit was voor mij natuurlijk wel heel nieuw.
Ja.
En ik heb een jaar later, is er een conferentie geweest waar de bewuste dame op het podium een getuigenis gaf over hoe zij vanuit haar achtergrond haar krachten gebruikte vanuit de demonische wereld, met nog een aantal. En toen vertelde ze als voorbeeld, gaf ze mij, dus dat is wel heel confronterend.
Ja.
En ze zei, ja, onze insteek was, Jack van der Tang moest dood. En toen ik dat hoorde, toen besefte ik ineens me meer dan ooit van, oké. Ik ben dus wel een heel belangrijk onderwerp om mij te krijgen. Ik heb daarna, maar dan loop ik al ver vooruit, maar ik heb op de weg naar de ridderzaal. Ik weet nog goed dat ik op een fiets zat en dat ik naar huis fietste. En dat ik geschept werd uit het niets, over de motorkap op de grond lag. En ik dacht, het is gebeurd, de auto rijdt zo over me heen en die remde. Ik ben op de fiets naar de ridderzaal een keer geweest om daar te bidden. En de nieuwe fiets van Inge met op een splinternieuw fietspad.
Ja.
En de band ontplofte. Nou, het is ook een wonder dat ik niet over de kop of wat gegaan ben. Het is echt een metalen velg.
Ja.
Onwijze knal en die sprak los.
Bestaat
het? Ja, ik heb het nog nooit gehoord.
Ik heb
het
nog nooit meegemaakt, nee.
Dus nee. Sinds eigenlijk dat moment, bidden Inge en ik elke morgen samen. We hebben samen proclameren een heel aantal teksten, onder andere Psalm 91, maar elk wapen dat tegen ons gebruikt wordt, Jesaja 54. We bedekken onszelf onder het bloed van Yeshua.
Ja.
En dat zijn dingen die wij echt doen, omdat wij nu weten, als we dat niet doen, het is wat we kunnen
als
doen
bescherming.
En binnen als bescherming.
Ja.
Ja.
Ja, maar nou ja, laten we even teruggaan weer naar het ziekenhuis. Je was daar, maar ik weet niet of alle luisteraars ingeïnteresseerd zijn. Met de plassen is het weer goed gekomen.
dat was ook na dat gebed is het goed gekomen.
Okay,
maar ik zou je vertellen, ik was echt panisch hoor over het inbrengen van zo'n katheter.
Ja.
Dus het is niet gebeurd. Nee. Maar op een gegeven moment voelde ik me eigen aardig goed en iedereen was weg. Ik lag op zo'n intensive care, heet dat dan of zo. Ja niet intensive care, het heet anders. Mm-hmm. En toen vroeg ik aan de dokter, wat is het verschil of ik hier ben of thuis?
Ja.
Ja, niet. Ik zeg, nou dan wil ik naar huis. Ja, maar dat werkt niet zo. Ja, maar ik wil naar huis. Ik vind helemaal niks hier.
Nee.
En ik bleef zeuren. Nou, Inge boos op me. Van, je ligt er toch niet voor niks?
Nee, je moet er luisteren.
En op een gegeven moment kwam de dokter weer. Ik zei, wat is het verschil als ik nou thuis lig of hier lig te herstellen?
Nou
ja, goed, zegt hij, als je naar huis wil, dan ga je maar. Maar het is jouw verantwoording. Dus hij was nog niet weg of ik had mijn kleren aan, mijn koffer gepakt. Inge gebeld. En Inge was onderweg. Toen kwam de dokter en die zegt, wat gaat u doen? Ik zeg, ik ga naar huis, ik mag toch naar huis? Ja, dat gaat echt niet gebeuren, zei hij. Nee, zo gaat dat niet. Er wordt eerst nog van alles met u gedaan.
Ja, ja.
Dus ik weer Inge gebeld. Ik zeg, nou, je kan maar naar huis. Ik mag niet weg.
Ja.
Maar goed, die dag ben ik wel weggegaan.
Ja.
En ik heb spijt gehad. Ik heb echt, dat was niet verstandig voor mij. Want als je in het ziekenhuis ligt, want ik moest gaan herstellen. En rust hebben. En in het ziekenhuis neem je dat. En als je thuis bent, dan gebeurt er toch van alles. Dat is niet verstandig voor mij geweest.
Nee.
Maar goed, dan ga je naar huis.
Mm-hmm.
En dan lig je op de bank of in bed.
Hoeveel dagen was dat, Jack?
Nou, ik dacht drie dagen of zo. Ik dacht drie dagen of zo.
Dat is een mooi getal.
En het was ook geen TIA, wat sommige mensen zeggen.
Nee.
Het was echt een herseninfarct. Nee, geen bloeding. Een herseninfarct. Een bloeding is anders. Een herseninfarct is een propje en een bloeding is een bloeding.
Ja.
Maar dan ga je thuis liggen en dan ga je liggen nadenken. En dan realiseer je ineens dat er een gigantisch groot event staat voor de deur.
Ja.
En dat ik eigenlijk niks meer kan.
Dat moet benauwend zijn.
En ja, dat was wel even wat. Maar ik had op kantoor aan het werk onder andere Patricia. Die was mijn rechterhand, die deed alles.
Ja.
Nou, dat is een kanjer eerste klas. Die heeft echt zo vreselijk veel naar eentje gedaan. Mm-hmm. En gedraaid en hulp hier op kantoor. En heel veel gebed. De bidders zijn, en ik zeg dat niet steeds, maar je moet altijd zien, alles wat ik vertel op de achtergrond, massaal gebed, dat is echt de sleutel geweest.
Ja.
En ik mocht ook natuurlijk niet meer auto rijden. Dus dat was ook uit de boze. Dat duurt een paar maanden voordat je weer mag auto rijden als je een herseninfarct hebt gehad. Dat is wettelijk verplicht. Ik weet nog wel goed dat ik na een paar maanden moest ik weer een hersenscan laten maken.
Ja.
Zo'n MRI. MRI heet dat, geloof ik.
Ja, MRI, ja.
En nou, Inge en ik gingen naar de uitslag. Want fietsen, dat deed ik dan weer wel. Was ook niet verstandig, zei ze, maar ik vond dat het goed ging. Dus ik had wel, dat was ook wel iets. Ik ging met Inge een keer wandelen.
Ja.
En toen gingen wij oversteken.
Ja.
En toen keek ik naar links en naar rechts. En toen raakte ik volledig in paniek. Ik raakte echt in paniek. Ik was ineens totaal alles kwijt. Ik wist niet meer hoe dat moest. Ik heb ook heel lang gehad met autorijden. Toen ik weer ging autorijden, dat durfde ik tegen niemand te zeggen. Maar als ik naar links keek, kon ik niet goed zien wat daar gebeurde. Rechts wel, maar links had ik echt een soort dode hoek. Heb ik nu niet meer, maar dat heeft heel lang geduurd.
Gelukkig maar. Ja.
Dus ik reed heel rustig.
Ja.
En dat is voor mij wat. Maar ik heb, toen kwam ik bij die CT-scan. Ja, ik heb zoveel meegemaakt. En toen zei de dokter, dit is uw CT-scan.
MRI.
Of MRI. En toen zeg maar, we zien helemaal niets. Dus geen schade te vinden, niks. En ik zei, heb ik dan wel een herseninfarct gehad? Nou, zei ze, volgens mij was ik jouw dokter in het ziekenhuis. Ik heb jou als eerste opgevangen.
Ja.
Was ik alweer vergeten. En nee, jij hoeft je niet aan te twijfelen. Je hebt echt een herseninfarct gehad. Maar zelfs bij een TIA zie je nog plekjes.
Ja, ja. En bij mij beschadigingen.
En bij mij was helemaal niets te zien.
Wat een wonder zeg.
Ja, dat is echt heel apart.
Ja.
Daarbij blijft wel het grote probleem dat ik eigenlijk nog steeds last heb.
Ja.
Ik ben gewoon niet meer de oude. Nee. Ik ben heel erg snel moe. Als ik heel veel dingen tegelijk doe, merk ik dat ik dat niet meer zo goed kan. En dat ik soms, je weet het, op kantoor ga ik even op de bank achter liggen in de ruimte. Mm-hmm. En dan slaap ik zomaar gelijk een half uur tot een uur, ben ik weg.
Ja.
'S Avonds lig ik vroeg op bed. Dus ik ben wel veranderd. Of ik nou te snel wat heb gedaan. Ik blijf even bij mijn herseninfarct, want ik wil veel meer vertellen. Maar ik weet nog goed toen we eindelijk dat grote event hadden.
Ja.
In Den Haag in juni.
Ja.
Toen heb ik een hele rare opmerking gemaakt. Voor, denk ik, voor de luisteraars. En voor jou misschien ook wel. Ik weet niet of jij dat weet. Ik heb een keer gezegd tegen mijn hoofd, want ik moest rustig aan blijven doen. Hoofd, ik ben nu klaar met je.
Ja.
Ik heb geen tijd. Mijn prioriteiten zijn nu. Ik moet nu echt alles hier aan geven.
Ja.
Dus ik luister niet meer naar je.
Ik heb het gehoord. Je hebt het ook op kantoor verteld.
En ik weet nog goed toen het event was afgelopen. En dat iedereen stond om te praten. Het was echt helemaal af. Dat er op dat moment iets in mijn hoofd gebeurde. En ik echt heel snel naar mijn hotelkamer ben gerend. En op bed gaan liggen. Ik werd heel erg warm. Ik heb al mijn kleren uitgetrokken. Lag in mijn onderbroek op bed.
Ja.
En ik zat met de telefoon. Ik ga de ambulance bellen. Het gaat helemaal niet goed met me. En Inge kwam helemaal bezorgd. En ik zei, joh, ga maar weg. Niks aan de hand. En uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Ik ben later wel gestuurd door een aantal mensen. En toen zeiden ze van ja, je hebt echt gewoon, je bent zwaar over de grens heen gegaan.
Ja.
Dus dat zou kunnen dat ik nu daarom nog de consequenties heb.
Ja.
Maar goed.
Het is toen wel, het is een enorme drukke periode geweest. Het is een periode geweest dat ik bij Radio Israël kwam in april. En als ik zag wat er allemaal gebeurde en waar je mee bezig was, ja, dat was enorm.
Ja.
En ik kan me nog herinneren dat je inderdaad zei van dat je ermee klaar was en door wilde gaan. Maar goed, uiteindelijk is die periode er natuurlijk geweest. Ik wil nog even verder gaan op de visie om een bijeenkomst in de ridderzaal te organiseren.
Ja.
Je noemde dat het heel erg lang geleden was. Want wanneer begon het ook alweer?
Ja, dat had je al eerder gevraagd in andere programma's. Ik zei, dat komt later wel, zei
ik. Ja, klopt. Ja.
Nou, weet je, toen ik tot bekering was gekomen in 1994, toen is er heel veel gebeurd. En in 19...
Want hoe oud was je toen? Dat is misschien een beetje een pijnlijke vraag, maar...
Volgens mij 32, dacht ik, of zo. Klopt dat?
Toen je geroepen werd.
Ja, volgens mij 32. Ja.
Dat betrekkelijk
jong,
hè?
Ik ben nu 58. Ja, ik ben nog steeds jong, toch?
Nou.
In ieder geval, toen ben ik... Ik kreeg zo'n verlangen en er was in Den Haag helemaal niks op Israël. Ik had echt zo'n liefde voor Israël gekregen. Ik wilde een Israëlavond gaan organiseren.
Ja.
En ik zat elke avond op mijn knieën gewoon beneden. Inge ging dan naar boven en ik was aan het bidden. En toen bad ik. En toen zei ik, Heer, ik wil een Israëlavond organiseren. Mm-hmm. En ik zit eraan te denken om dan de Cypruskerk in Den Haag te huren.
Okay.
Dat kwam in me op. En toen vroeg ik van, wat vindt u daar nou van? Zo bid ik dan. Gewoon heel praktisch. Gewoon,
ik ken je.
En ik moet je zeggen dat ik eigenlijk geen antwoord had verwacht. Of een reactie.
Mm-hmm.
Dus ik ben stil. En ik wilde verder gaan. En ik hoor ineens in mijn hart.
Ja.
De ridderzaal. En ik dacht. Hè? De ridderzaal. Ik was echt een beetje. Ik zeg, nee heer. Ik wil gewoon een normale Israëlavond organiseren. En ik zit te denken aan de Cyperskerk.
Ja.
Vindt u dat goed? En toen hoorde ik weer de ridderzaal. En toen stopte ik met bidden, want ik was helemaal verslag.
Ja.
Als ik iets niet verwacht had, had ik zo'n ervaring. En ik dacht, ben ik nou gek aan het worden? Godsdienstwaanzinnig of zo? Of wat gebeurt er ineens?
Had je nog nooit meegemaakt?
Zo duidelijk. Zo ik heb wel één keer natuurlijk de stem gehoord. Hè, toen, maar dit was voor mij echt... Ik snapte er niks van. Ik ging erover nadenken. Maar weet je, dat is wel een van de dingen als je ervaart als God gesproken heeft. En heel duidelijk heeft laten zien, dan kom je er niet meer vanaf. Hm. Waar je ook heen gaat, wat je ook doet, dat blijft bij je. Want dat zit in je. En dat werd voor mij toen een hele bijzondere tijd. Ik kreeg last. Ik weet nog goed dat ik door Nederland reed. Ik zat toen nog in de autohandel en een last voor mijn land kreeg. Voor ons land kreeg. En dat ik begon te huilen. En ik moest aan die ridderzaal steeds denken. En toen ben ik onderzoek gaan doen over de ridderzaal. Waarom die ridderzaal? Want ik heb nog nooit... Ik snapte het ook niet. Want volgens mij kan je die ridderzaal helemaal niet huren. Dus voor mij was het totaal... De logica snapte ik niet. Van, wat moet ik in de ridderzaal? Ik heb daar ook helemaal geen zin in.
En er worden ook geen bijeenkomsten rond religies of christelijke bijeenkomsten gehouden.
Dus ik liep echt met mezelf helemaal vast. En toen dacht ik, nou, omdat het niet wegging, denk ik, laat ik eens bellen. En toen ging ik bellen. En ik weet dat ik op een gegeven moment wel, ik weet niet hoe vaak doorgeschakeld werd door de Rijksgebouwdienst.
Oh ja.
En toen had ik een mevrouw aan de lijn en die zei, ja hoor, u kunt de ridderzaal huren. Maar dan heeft u wel nodig een bewindsvoerder, dus een minister of een staatssecretaris, die de gastheer is.
Ja.
En ik zeg, wat kost het dan? Ja, zegt ze, afhankelijk hoeveel mensen, 30.000, zei ze toen. En het was toen nog guldens, hè?
Ja.
Maar als u met meer doet, dan moet u hele bouwwerken buiten op gaan bouwen en nood, weet ik wat.
Ja.
Ik was echt panisch. Het was de huur. Dat was het laatste wat ik wilde horen.
Mm-hmm.
Toen wist ik het niet meer. Toen kreeg ik dus echt die last waar ik niet meer vanaf kwam. En toen dacht ik, ja, met wie ik... Niemand kent mij in Nederland. Ik ben de meest onbekende die er is. Toen ben ik mensen brieven gaan schrijven, organisaties.
Ja.
En ik weet nog heel goed, dat ga ik toch vertellen, want ik zeg dat niet negatief bedoel ik dat. Nee. Maar er was één iemand die mij een brief terugstuurde. Dat was de man van de NEM. En toen de man van de NEM in 1998.
Neers
Ministries. En die zei, sorry Jack, maar ik denk dat jij dat een Haagse aangelegenheid is. Dat je dat in Den Haag verder moet doen of zo. En dat deed mij wel pijn.
Pijn.
En dat heb ik nooit. Is dat altijd toch iets bij me gebleven.
Mm-hmm.
Toen ik hem 15, 18 jaar later tegenkwam bij een vergadering.
Ja.
Toen zei hij, volgens mij heb ik jou ooit een brief gestuurd niet zo aardig voor mij was.
Ah.
En dat vond ik zo apart, dat is hij dus nooit vergeten. Dat heeft altijd, we hebben een hele goede, dat is uitgesproken alles. Maar dat was, was wel heel apart. Ja. Maar goed, ik ben brieven gaan schrijven. Niemand reageerde. Christenen van Israël, Jan-Willem van der Hoeven, van de Christelijke Ambassade toen. De NEM, allerlei bedieningen. Nul reactie. Dat was in 1998 en dan praat je over, ik denk, november. In januari worstelde ik ermee. Toen kreeg ik een uitnodiging van, dus 3 maanden later of zo, kreeg ik van mijn oom uit Lelystad, Jan-Willem van der Hoeven.
Ja.
Die spreekt in Lelystad en heb je zin om met me mee te gaan op een boerderij?
Mm-hmm.
En ik zei, ja, is goed. Dus op zaterdagavond reden Inge en ik naar Lelystad om daar te zijn. Ik had hem nog nooit meegemaakt persoonlijk.
Mm-hmm.
En ik zei eigenlijk ineens in de auto tegen Inge. Mijn oom wist trouwens alles van mij. Dat was echt mijn oom waar ik heel veel van hield. Een goede relatie mee had.
Ja.
En die wist dus ook van dat hele verhaal van de ridderzaal. Maar ik had er heel lang niet meer met hem over gesproken. En ik zeg in de auto tegen Inge. Inge, als vanavond nog 1 keer het woord de ridderzaal valt, in wat voor manier dan ook, dan zal ik het nog 1 keer delen. En anders moet ik God vergeving vragen dat ik gewoon doorgedraaid ben. Dat gewoon mis zit met me.
Ja.
En dat wist dus niemand, alleen Inge. Nou, de avond was een hele goede avond, een fijne avond. Is klaar en mijn oom wil nog even blijven zitten. En ik begin te praten met Jan-Willem van der Hoeven. En ik zit te luisteren en ik was, Kees, ik was eigenlijk opgelucht dat de ridderzaal niet genoemd werd. Want ik was er helemaal niet mee bezig. En ik zat er niet op te wachten.
Je was wel mee bezig, maar
ik zat er niet op te wachten.
Nee.
Dus ik was een stukje opgelucht.
Je denkt van, nou, klaar.
En mijn oom zit te praten en vlak voor die wegging zegt hij ineens, joh, Jan-Willem, Jack die heeft jou ooit een brief gestuurd over de ridderzaal. Ah. Waarom heb je er nooit op gereageerd? En ik was boos op mijn oom. Had je mond gehouden.
Ja.
En hij zei, ik heb nooit een brief gehad. Dus hij zegt, vertel eens. Dus ik vertel het. Nou, hij wil helemaal idolaat alles. Dat is van de Heer. Dat gaan we doen.
Ah.
En woensdag moest ik bij hem op kantoor komen. Dus weet je, ik...
Maar wat ging er toen door je heen toen je dat woord hoorde?
Nou ja, dat... welk woord bedoel je?
Nou, ik bedoel de ridderzaal.
De ridderzaal,
want je was
eigenlijk
een soort van opgelucht. Dat het tijdens die avond niet
ik was boos, was. Want ik was boos. Ja. Want ik wilde eigenlijk niet dit doen. Ik zat er helemaal niet op te wachten. Toen heb ik dinsdagavond... ben ik om mijn knieën gegaan. En toen heb ik tegen de Heere God gezegd, Vader, als dit echt van u is... Mm-hmm. Want ik weet het niet meer. En ik twijfel ten zeerste. Want het is allemaal zo raar. Wilt u dan alsjeblieft dan nog 1 bevestiging geven? Alsjeblieft 1 bevestiging, want ik weet het echt niet meer. De volgende morgen zou ik op tijd weggaan. En ik sta om 9 uur bij de voordeur. Ik ben extra vroeg. Ik hou altijd van op tijd. En de telefoon gaat. En ik dacht van, wat zal ik doen? Nou, ik heb nog tijd. Dus ik loop terug en ik sta bij de telefoon. Ik had mijn tasje bij me om naar Baarn te gaan over de ridderzaal te praten.
Ja.
3 maanden nooit heeft iemand gebeld. En ik neem de telefoon op met Jack van der Tang. Ja, u spreekt met P. Koelewijn van Christenen voor Israël. En mijn excuses dat wij u zo laat bellen. U heeft een aantal maanden geleden ons een brief gestuurd aan het bestuur met uw visie voor de ridderzaal. En het bestuur wil u graag ontmoeten om over die ridderzaal door te praten. Kun je voorstellen op dat moment?
Ja.
Nou, dat is iets dat dus dat
denk
was...
je niet.
En toen ben ik naar Jan Willem gegaan. Nou, de mensen die hem kennen weten hoe laaiend enthousiast er is. Nou, toen heb ik nog met Willem Glashouwer later nog een heel gesprek gehad.
Mm-hmm.
Heel enthousiast. Ik merkte al gauw dat er wel wat dingetjes waren in de Israël-organisaties. En ik ben gaan... we zijn van start gegaan. En een heel lang verhaal kort is dat Bibi Netanyahu, de premier, zou naar Nederland komen. Dat kon Jan Willem regelen. Die stond er open voor.
Ja.
We hadden inmiddels de minister van Buitenlandse Zaken benaderd, minister van Aartsen. Ik heb zijn brief nog op kantoor liggen. Die zou de gastheer zijn. En die heeft ineens op het allerlaatst geweigerd en dat gecanceld. Want hij zei, ja, wij zijn het niet eens met de nederzettingenbeleid van Israël en we cancelen het. Dus er ging het niet door. En toen heb ik heel lang me afgevraagd, wat is hier misgegaan? Wat heb ik fout gedaan? Ik was er ook achter gekomen dat ik had onderzoek gedaan dat in de Tweede Wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, de eerste daad door de Duitsers was een soort troonrede in de ridderzaal, waar natuurlijk iedereen weet wat er is gebeurd door Seyss Inquart en de vele doden die er hier gevallen zijn. En nu ga ik een periode verder. Het kwam regelmatig weer terug in mijn gedachten.
Mm-hmm.
Ik ga het Jeruzalem Prayer Breakfast in Den Haag organiseren. Daar hoort altijd een speciaal moment bij voor onder andere waar we Kamerleden voor uitnodigen en wat mensen uit de politiek. En ik lag in bed en ik lag te bidden. Ik denk, Heer, waar moeten we dat doen? Welke ruimte? En ik zat te denken en ik ging met mijn gedachten rond de Kurhaus of de Hotel des Indes of dat soort dingen.
Ja.
En terwijl ik in bed lig te bidden, hoor ik voor de derde keer de Ridderzaal. En toen dacht ik, oké, nu kan het, want we hebben nu een christelijke partij in de regering. Ja. Dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Daarbij was er nog iets gebeurd, daarop volgend. Ik weet nog goed dat ik ben nog naar Texas geweest in 2019 om te spreken over de visie voor Den Haag. En ik werd op een gegeven moment elke keer, ik werd wakker 's nachts.
Ja.
Het was midden in de nacht en ik heb een digitaal wekkertje voor ons, klokwekkertje.
Ja. Ja.
Die hebben we al 35 jaar vanaf het begin van ons huwelijk. Dus wie zien zunig, zeggen ze dan. Hè? En ik werd wakker en dat is niet één keer gebeurd. En ik zie 22:22 staan. En ik dacht, dat kan niet. Het is veel later, het moet minstens een uur of 3-4 zijn. En ik deed mijn ogen weer open.
Tien voor half elf.
En dan was het 8:30, 22:22.
Ja.
En dan was het ineens de goede tijd. En dat is niet één keer, dat is een paar keer gebeurd. Ik ging naar Texas, een hotel, kwam ik op de 22e verdieping, 22e kamer. Ik zat in het vliegtuig, 22e stoel. Ik werd elke keer geconfronteerd met de 22. Dus ik ging aan de bidders vragen, willen jullie eens bidden? Want ik heb het gevoel dat de Heer me iets laat zien, maar ik zie echt niet. Dan kreeg ik allemaal bijbelteksten en allemaal heel mooi en zo, maar ik had nergens over, jongens, sorry, maar dit is het echt niet.
Nee.
Maar ik geloofde echt dat er een boodschap in zat. Toen was Werner hier zo, die zei ineens heel nuchter.
Werner?
Werner de Jonge, ja, die zit bij ons ook in het team en die helpt ons.
Ja.
En die zei, en die was een van de bidders, en die zei, Jack, heb je wel eens nagedacht over wanneer God de eerste keer eigenlijk gesproken heeft over de Ridderzaal? Mm-hmm. Dus ik zocht al mijn spullen op die ik nog had bewaard. En ik heb Werner, ik zeg, nou, dat is wel heel bijzonder, 22 jaar geleden. Dus God herinnerde me eraan op zeker op die manier. Ik weet het anders niet. Ik had ook hele mooie bijbelteksten.
Ja.
Maar ja, ik vond het wel een heel apart verhaal. Ik zit even na te denken over de Ridderzaal. Wat ik nog meer kan vertellen.
Dat heeft dus 22 jaar geduurd. Tussen uiteindelijk dat het min of meer een soort van start zou gaan. En je eerste roeping min of meer voor de Ridderzaal. Dat heeft 22 jaar geduurd.
22 jaar, ja.
Onvoorstelbaar zeg. Ja. Dat,
Ik moet je zeggen dat ik heel vaak gedacht heb dat het nooit meer zou gebeuren. En toch getwijfeld aan mezelf. Maar de dingen die ik had meegemaakt kan ik ook niet wegcijferen.
Nee.
En ik weet nog wel goed dat toen de Heer dat had gedaan, ik contact zocht met Joe Voordewind. Ik had met hem de afspraak, hij zou mij helpen.
Mm-hmm.
En het leek allemaal heel makkelijk te gaan, maar Jo Voordewind liep tegen allemaal dicht de deur aan.
Ja, dat is de periode dat de ChristenUnie ook in de
regering was. Ja, dat was dus eind 2019, praat ik, 2018 praat ik over, nog voor mijn herseninfarct.
Ja.
En daar is wel even iets heel bijzonders. Ik heb op een gegeven moment, ben ik naar het strand gegaan, dat zijn altijd voor mij bijzondere momenten om te bidden.
Ja.
En ik weet nog goed dat ik op het strand liep. En tegen een bad, en dan, ik praat hardop, alsof ik, en ik zei, Heere God, vader, even over die Ridderzaal, zo zeg ik dat dan. Ik zeg, ik heb niet gevraagd om de Ridderzaal. U heeft het mij te binnen gebracht, u spreekt erover. Mm-hmm. Waarom is het dan zo verrekte moeilijk om die Ridderzaal binnen te komen en lukt het me gewoon niet?
Ja.
Voor mij hoeft het niet, u wilt het, dus waarom kan dat niet gewoon op een normale manier? En zo zat ik te bidden. Toen kreeg ik ineens een herinnering over een boek wat ik ooit gelezen heb. En dat is voor veel luisteraars heel bekend. Dat is van Rhys Howells, Op de Bres. Dat is de voorbidder uit Wales, die de Bijbelschool heeft opgestart. En in dat verhaal liet de Heer me een getuigenis zien. Een heel bijzonder getuigenis. Waarin Rhys Howells... Rhys Howells was een man die leefde uit geloof. Die sprak nooit over geld. Maar als hij geld had en er kwam iemand met nood, de eerste nood kreeg de eerste geld.
Ja.
Hij ging op zending naar Afrika en had 2000 pond gekregen of zoiets. Mm-hmm. Maar goed, er kwamen een aantal mensen met gigantische nood, dus hij heeft zijn geld weggegeven.
Ja.
En dat wist niemand. Maar op een gegeven moment zou hij met de trein naar Londen gaan en dan zou hij reizen.
Ja.
Maar niemand wist dat hij geen geld had en had dus geen geld om een treinkaartje te kopen. Maar hij sprak er met niemand over. Dus iedereen ging met hem mee naar het station om afscheid te nemen. En dus hij staat daar en hij staat dus in de rij zonder enig geld. En hij begint te bidden en hij zegt, Heere God, ik heb geld nodig en ik heb niks. Wat moet ik nou?
Hij stond in de rij?
Hij stond in de rij voor de ticketjes te kopen, hè? Naar het loket. En een heleboel mensen bij hem. Hij was echt een godsman, ongelooflijk aanzien. Ja. Dus heel veel getuigenissen. En hij staat daar in die rij en begint te bidden. En toen zei God tegen hem, de Heilige Geest dan, van luister eens. Jij hebt toch altijd gepredikt dat mijn beloftes net zoveel waard zijn als contant geld. Ik heb toch gezegd dat je daar naartoe moest. Ja. Mm-hmm. Dus hij stond daar en elke keer kwam hij een stapje dichterbij.
Ja.
En hij had geen geld. En op een gegeven moment is de man voor hem de laatste en dan is hij aan de beurt. En hij heeft nog niets. Dus al die mensen staan gezellig te wachten dat die ticket hebben met hem mee kunnen lopen. En die man die staat voor hem en die draait zich ineens om en die zegt, Reese, ik heb een eigen zaak. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om met je mee te gaan. Ik moet terug. Dit duurt allemaal te lang. Hier heb je mijn geld. Gebruik het maar. Dan loop ik weer terug. En hij kreeg op het allerlaatste moment kreeg hij dus geld om dit ticket te kopen.
Ja, maar gebeurt dat niet heel vaak bij mensen die, bij mensen gods die proberen...
Bij mij helaas wel.
Ja, ik hoor je wel eens klagen, hè?
Op het laatst.
Ja,
van heer, waarom moet dat altijd?
Ja, of het laatst moest gebeuren. Ja, even één dingetje nog over dat boek. Hoe heet dat boek ook weer?
Voorbidders op de Bres.
Op de Bres.
Op de Bres van Reese Howells.
Reese Howells. Voor de mensen misschien ook eventjes voor
de luisteraars. Ik weet niet of wij hem nog hebben in de voorraad bij Pillow Fire. Of anders is die ook te krijgen nu bij Ebenezer.
Ja.
En er is nu een nieuwe drukker. Die heeft een vreselijke voorkant erop laten zetten. Echt vreselijk hoe ze dat kunnen doen.
Ja.
In ieder geval.
Ik heb het boekje ook gelezen. Ja. En het is, het is heel indrukwekkend.
Het leert je om te bidden. En God bekend te maken je nood en niet aan anderen.
Ja.
Dus ik loop op dat strand en de Heer laat me dit voorbeeld zien. En dan is het voorbeeld voorbij. En ik zeg, wat wilt u hiermee zeggen? Dat dit ook gaat gebeuren met de ridderzaal dus.
Mm-hmm.
En ik hoor echt heel duidelijk, ja.
Tjoh.
En op dat moment begin ik te huilen. Ik zeg, nee. En ik zeg, dat gaat echt niet gebeuren. Zo, ik begon echt, Heer, ik laat dat niet toe. Dat kan niet. Ik wil het niet. Het mag niet. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb 400 man. Er komen mensen uit de hele wereld.
Ja.
Ik zeg, ik kan toch niet op het allerlaatst weten of iets wel of niet doorgaat.
Mm-hmm.
Nou, ik begon echt te discussiëren. En ik begon te schreeuwen echt.
Ja.
Wel met eerbied natuurlijk.
Ja.
Ik hoorde niks meer. En ik ben weggegaan.
Daar kon je het mee doen.
Daar kon ik het mee doen. En ik was echt wel van slag daardoor. Ik heb dit later verteld aan Eppo Bruins.
Ja.
Want Eppo heeft uiteindelijk het overgenomen van Jo voor de Wind om die ridderzaal te doen. En die heeft een keer tegen mij gezegd, als jij dat voorbeeld, dat getuigenis wat je hebt meegemaakt op het strand niet aan mij had genoemd.
Ja.
Jack, had ik de handdoek in de ring gegooid. Was klaar geweest. Had ik er niet meer in geloofd dat het door zou gaan.
Ja.
In ieder geval, we zijn toen... En dan komt natuurlijk die herseninfarct. Dan krijg je natuurlijk van dat je niks kan doen.
Ja.
Dat je wat op de achtergrond af en toe een telefoontje doet.
Sta je eigenlijk op midden meer aan de zijlijn.
Ja, het was echt in Gods handen en de bidders waren bezig. En ik kon eigenlijk niks doen verder.
Nee.
Je hebt het presidium. In de Tweede Kamer.
Zullen we het daar straks dan even naar de muziek over hebben?
Ja, dat is goed.
Dan gaan we daar straks weer mee starten.
Ja.
We gaan even luisteren naar de muziek.
שבליבי הנחת ואת שמי באוזניי לחשת אהוב יקר נותר לחכות עד שראה פניך, עד שיהיה לצדך, לא אראה צהוב. בין חומות העיר מושמע את פילותי, אז אדע גם חוש את קולך אשמע, ספצה את משול האמון אל ביתי וביתך. לא הרבה מרסיסי זיכרון שבליבי נחת, ואת שמי באוזניי לחשת. אהוב יקר, כמה זמן נותר לחכות עד שראה פניך, עד שיהיה לצדך, לא יראה.
Ja, zo voor de muziek hadden we het even over het presidium van de Tweede Kamer. Maar hoe is er nou uiteindelijk toestemming gekomen om toch in de ridderzaal de bijeenkomst te mogen houden, ja. Jack?
Nou, ik herhaal even.
Ja.
De bidders zijn echt de sleutel geweest. Dus op locatie gebeden, er is gebeden door heel veel mensen steeds. En nou, we hadden dus de mogelijkheid... Je kunt dus via de bewindsvoerder, dat houdt in een minister of een staatssecretaris die gastheer wil zijn,
ja,
onder zijn verantwoording,
mm-hmm,
of het presidium. Het presidium, dat is de voorzitter en de ondervoorzitters van de Tweede Kamer. Nou, daar had Joe Voordewind al, voordat ik in het ziekenhuis terecht kwam, al mee gesproken en die hadden het afgewezen. Eerst gezegd, we doen het. En puntje bepaalt je ineens nee, want als het met Israël te maken heeft, ligt het veel te gevoelig.
Ja.
Dus het was niet heel duidelijk, maar die was erg teleurgesteld. Nou, dan hadden we alleen nog de mogelijkheid om het te doen via een bewindsvoorvoerder. Nou, we hadden natuurlijk minister Slob en de minister Carola Schouten,
ja,
en staatssecretaris Paul Blokhuis. Nou, iedereen dacht aan ministers. Ik zelf had steeds het gevoel, en ook een aantal voorbidders, die kregen ook steeds meer van, ja, het moet niet de minister zijn. Mm-hmm. En we merkten al dat zij er niet voor open stonden.
Ja.
Ik had inmiddels een gesprek gehad en Eppo Bruins had het van Joël overgenomen.
Ja.
En wij gingen aan de slag. Nou, door mijn contacten ook in het Europees Parlement werd mij verteld, Jack, besef wel dat een bewindvoerder, een staatssecretaris, heeft assistenten. En die assistenten doen alles om zo'n man te beschermen. Dus als die politieke fouten maakt of zo, alles moeten ze doen om zijn, om hem in ere te houden en te beschermen. Dus wees niet verbaasd als hij waarschijnlijk helemaal van niks weet. En dat gewoon die assistenten elke keer zeggen dat hij doet het niet, hij heeft geen tijd of wat dan ook.
Ja, ja.
Toen ik dat hoorde, toen heeft Eppo even rechtstreeks contact gezocht. En toen bleek het waar te zijn. Dat dus de meldingen niet bij hem kwamen over dingen. Maar de tijd was aan het dringen.
Ja.
En uiteindelijk zei hij van, ik weet niet wat er allemaal nog gebeurd is, maar Paul Blokhuis stond er wel voor open. Maar was nog steeds niet zeker. Maar goed, de tijd drong en we moesten ook gaan denken, toch aan het programma. En ik kan misschien wel even, toch even vertellen dat over, in het kader van het voorbeeld wat ik die ervaring op het strand had.
Ja.
Officieel is het dus zo dat als je de ridderzaal wilt huren, moet je 3 maanden voordat de datum is, moet je toestemming hebben. En daarna kan het niet meer.
Niet aanvragen, maar moet je.
Nee, dan moet alles geregeld zijn. En dan moet alles, alle akkoorden.
Draaiboeken.
Want als alles geregeld is, daarna wordt die voorgelegd aan de minister-president en zijn team. En die kunnen dan uiteindelijk nog zeggen: nee, we doen het niet.
Wow.
Jack van der Tank zat in zijn kantoor met de opperrabijn Jacobs te overleggen.
Ja.
En durfde niet te zeggen dat het niet doorging. Maar ik heb
hoeveel tijd was
10 dagen voordat we het event hadden, 25 juni.
Zat je met
heb ik pas
toestemming?
Nee, dat was daarvoor. Maar toen heb ik pas toestemming gekregen.
10 dagen?
10 dagen voordat het event begon, heb ik pas toestemming gekregen.
Heb je toen niet enorme slapeloze nachten gehad?
Ik heb wel af en toe overwogen, moet ik naar een andere locatie gaan?
Ja.
Waarbij de bidders zeiden niks ervan, we gaan door. En ik zei, ja, jullie hebben gelijk, we gaan in vertrouwen.
Ja.
Maar wat je dan ervaart, want de druk lag op mij, is niet uit te leggen.
Nee, dat kan me voorstellen.
Toch was ik redelijk relaxed.
Ja, vond ik van wel in die tijd. Ja.
Maar het was wel iets wat bij je zit en het heeft me wel wat ouder gemaakt, denk ik. Want als je 400 man uiteindelijk in die zaal hebt en heel veel internationale mensen.
Ja.
En je hebt internationaal geadverteerd en om dan te zeggen, ja, we weten niet of we gaan.
Ja.
Dat is natuurlijk heel raar om te adverteren.
Ja. Ja.
En, dus ik heb de ridderzaal is gekomen, maar in dat hele proces heb ik wel geworsteld van, Heere God, waarom die ridderzaal?
Ja.
Ik vertel er heel veel van, want er is heel veel getuigenis over, maar men heeft geen idee wat allemaal omheen gebeurd is.
Ja.
Nou, ik was erachter gekomen dat dus het heel belangrijk was. De ridderzaal, ook interessant te vermelden, dat wist Eppo te mij te vertellen, is het oudste regeringsgebouw ter wereld wat nog gebruikt wordt.
Oh.
Dus er zijn oudere,
ja,
maar deze wordt nog gebruikt. Het is veruit de oudste.
Ja.
We weten inmiddels ook wel meer van voorbidders dat het een van de meest sterke geestelijke bolwerken is die er is.
Kun je er iets over vertellen?
Daar wil ik eigenlijk niet zoveel over vertellen.
Okay.
Dus dat is niet op de radio.
Ja.
We weten wat dingen ervan, maar het was een... We merkten ook dat het onderwerp antisemitisme was heel actueel, verleden jaar in de Tweede Kamer.
Ja.
Heel belangrijk, dus dat was wel heel belangrijk. Maar ik was aan het bidden en met Eppo. Eppo was verantwoordelijk voor het programma.
Ja.
Zeer gevoelig, dus we moesten echt uitkijken.
Ja. Voorzichtig opereren.
Ja, en de opperrabijn zou spreken. En ik weet nog goed, we hadden een receptie hadden wij bij de Israëlische ambassadeur waar ik was. En opperrabijn Jacobs komt naar me toe en zegt, Jack, wat zou je ervan vinden als je nationale veiligheidsadviseur van Nederland zou spreken in de ridderzaal? Ik zeg, nou, dat zou ik geweldig vinden. Die man, als er een terroristische bedreiging is, is die nummer 1, hè? Dan heeft iedereen maar te luisteren.
Ja.
Hij zegt, nou moet je even omdraaien, stond hij achter me. Dus, en een praatje gemaakt, verteld wat ik ging doen. Hij was laaiend enthousiast. En ik zei, wilt u komen? Hij zei, ja, ik wil dolgraag komen.
Ja.
Hij zegt, stuur maar een uitnodiging, ik ben erbij. Hij is trouwens niet geweest.
Mm-hmm.
Maar, ik zeg, maar wilt u ook spreken? En toen keek hij me aan. Nee, zegt hij. En ik zeg, waarom niet? Nou, hij zegt, dat zal ik je vertellen. Hij zei, ik kan spreken waar ik ook wil in Nederland. In kerken, scholen, in zalen, in bijeenkomsten.
Ja.
Maar er is 1 plek in Nederland waar ik niet kan zeggen wat ik wil. En dat is de ridderzaal. En ik keek hem aan en hij zei, want alles wat daar gezegd wordt, is op regeringsniveau. Dus als ik kan daar gewoon niets zeggen zonder, ik moet daar echt zo uitkijken. Dus ik waag daar echt niet mij om daar iets te zeggen wat in de pers kan komen. Mm-hmm. En voor mij was het alsof God me liet zien, besef je nu hoe belangrijk die plaats is. Alles wat daar gezegd wordt, is op regeringsniveau. En dat was voor mij echt een openbaring, want dat wist ik dus echt niet.
Nee.
En ik besefte ook, dus dat is ook op geestelijk gebied. Echt een regeringsniveau.
Ja.
En toen ben ik daarover na gaan denken. Toen gingen we nadenken over de sprekers. En toen had ik ook iets heel bijzonders. Ik was inmiddels heel goed was ik met de oud-ambassadeur Avir Sharon. En ik zei, Aviv, ik zeg, heb jij nog eigenlijk ambassadeurs in Den Haag die ik zou kunnen uitnodigen?
Ja.
Zou je me eens kunnen helpen met speciale gasten voor in de...
Dat was de voorgaande
De voorgaande, ja. En ik kreeg een lijst met 13 namen van 13 ambassadeurs. Dus waar hij een goede relatie mee had en die kon ik uitnodigen. Nou, Patricia heeft al die ambassadeurs van mij allemaal uitgenodigd en brieven gestuurd en natuurlijk mijn cv gemaakt en iedereen.
Ja.
Nou, ik heb ze allemaal bezocht. En wat alle gebeurde er?
Al die ambassadeurs
heb ik bezocht.
Ja.
'S morgens ging ik samen met Inge. Wij bidden altijd 's morgens samen. Na mijn herseninfarct helemaal.
Ja.
En, maar we baden dan ook. Heer, mag uw gunst over mij zijn. Mag uw gunst op mij zijn als ik met die mensen ging praten.
Uh-huh.
Nou, ik ga vertellen maar van één als het ware als voorbeeld. Maar dat gebeurde overal. Dus geen één uitgezonderd. Ik ging zitten. Ik kwam binnen. Ik werd ontvangen als een zeer goede vriend. Ik had nog nooit iemand ontmoet. Ik was nog nooit bij iemand geweest. Ze wisten niks van mij. Ik kwam binnen. Ik ging zitten. Ik had een ongelooflijk goed gesprek. Alsof ik met mijn beste vrienden zat te praten. Ik heb bij sommige ambassadeurs informatie gehoord. Als ik dat naar het NOS zou doorbrengen, dan zou er dus wat gebeuren in Nederland. En allemaal waren ze hartstikke dankbaar dat ze werden uitgenodigd.
Zulke... Ja, geopende deuren kreeg je.
En ik belde Inge op als ik weer buiten was. Ik zeg, nou Inge, ik snap er niks meer van.
Ja.
Ik zeg, maar het is echt ongelooflijk. Het is weer gebeurd.
God opende alle wegen.
En ik heb nog steeds contact met een aantal.
Ja.
Dus tenminste zo weer een paar maanden geleden, de ambassadeur van Oekraïne tegen ze. Jack, wanneer kom je koffie drinken?
Ja.
Ik denk, ik heb niks te vertellen aan die man. Wat moet ik daar doen? Ja.
Zo geopende deur heb je waarschijnlijk dan gekregen van de Heer God die dat ook mogelijk voor je maakt.
Ja.
Maar hoe bereidde je nou op de inhoud van de bijeenkomst voor in de ridderzaal? Hoe werd het programma gemaakt?
Nou, dat was heel gevoelig. Dus Eppo had toestemming gekregen van Paul Blokhuis.
Ja.
En gevraagd of hij verantwoordelijk wilde zijn. Dat hij zegt, Jack, of Eppo, jij weet hoe gevoelig het is, wil jij dat doen?
Ja.
Dus Eppo die heeft met mij, we hebben heel veel contact gehad, echt niet normaal hoeveel contact, want ik schaamde me wel eens met zijn drukke baan, dat hij hier echt prioriteit aan stelde. En ook nu moet ik zeggen dat Eppo is echt zo'n belangrijke sleutel geweest. Het is ongelooflijk.
Ja, hij heeft enorm veel werk.
We zijn echt heel erg bevriend geraakt in die tijd.
Ja.
We hebben veel met elkaar gedeeld, veel met elkaar gebeden ook. En we hebben een aantal mensen uitgenodigd uit de Tweede Kamer. We wilden daar ook echt een politieke lading aan geven. Het thema, want je kan niet zomaar iets doen, was dus het opkomst van het antisemitisme. We mochten niet zomaar iets doen. En natuurlijk de rol van Seyss Inquart in, ik geloof 23 mei 1940, dat hij zijn officiële eerste toespraak in Nederland was. Seyss Inquart, dat was de... Hoe heet dat? Degene die dus van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog Nederland leidde. Persoonlijke vriend van Hitler. Daar werd de link ook mee gemaakt.
Waarom?
Omdat eigenlijk door die toespraak is daar heel veel in Nederland gebeurd. Het leek heel mooi.
Wie is de toespraak?
Van Seyss Inquart. En iedereen weet dat daar rond de 105.000 Joden vermoord zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk officieel ingezet in de ridderzaal. En er is nog nooit een moment geweest waarin daar is op teruggekomen, waarin er geestelijk als het ware vergeving is gevraagd. En dan zou er gesproken worden over het antisemitisme.
Mm-hmm.
En ik had de rabbijn van Den Haag gevraagd om te spreken. Alles in overleg met Eppo. En dan zou ik had met opperrabbijn Jacobs gezeten en die zei, ik heb een heel goed idee. Mm-hmm. Ik wil Rabijn Forst vragen, die heeft in Auschwitz nog gezeten, om daar wat te vertellen. Nou, dat moment dat hij eigenlijk Rabijn Forst introduceerde, dat was zo emotioneel, was zo bijzonder.
Wat maakte het bijzonder?
Omdat deze man eigenlijk haalde een foto, onder andere uit zijn binnenzak, van zijn moeder. Zijn moeder is namelijk in de trein naar Auschwitz overleden. Ja. En hij zegt, ik heb nog elke dag hij vertelde ook weer over dat hij soldaten zag. Hè, ging naar Westerbork een keer voor een bijeenkomst. En daar stonden dan weer bewakers. En hij was helemaal geschokt en gedaan. En herinneringen kwamen weer terug. Dus de impact van de oorlog, nou, hij liet het zien. Het heeft Gert-Jan Segers ongelooflijk ook geraakt. Hij heeft later een interview met hem gedaan in het ChristenUnie-blad.
Ja.
Maar er waren een aantal zaken die heel bijzonder waren. Ik moet even nadenken wat ik van het programma. Maar ik ga even naar mijn eigen verhaal, want ik moet echt. Ja. Er is zoveel gebeurd. Ik dacht, eigenlijk moet ik een boek schrijven. Dan kan ik alles wat beter beschrijven. Maar ik realiseerde mij, Jack, als God nou van jou heeft gevraagd die ridderzaal, dan is dat niet alleen om een bijeenkomst te organiseren, maar dan wil hij dat je ook spreekt. Nou, Eppo vond ook, ik hoorde het te spreken, want het was heel duidelijk. Maar ik wist dus echt niet wat ik moest zeggen.
Nee.
En ik ben toen naar Westerbork gegaan. We hebben een vriendin, die heeft daar een huisje. Daar heb ik 3 dagen heb ik gevast en gebeden. En op een dag zat ik bij Westerbork bij het monument te bidden. En echt te bidden, Heer, wat wilt u nou dat ik ga doen in de ridderzaal? Als u mij daar wil hebben, dan heeft u daar bedoeling mee. En toen kreeg ik een woord van de Heer. En dat woord was uit Jesaja 42, vers 22. En daar staat, dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk. Vastgebonden in holen zitten zij alle. Opgesloten in gevangenissen. Nou, dat kan je echt die verwijzing ook zien, hè? Naar de Holocaust.
Ja.
Ze zijn een prooi geworden en niemand redt. Een buit geworden en niemand zegt, geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren? Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn? Nou, die tekst die kwam zo op me af. En het was voor mij heel duidelijk. Ik moet een toespraak maken en dit wordt heel belangrijk. En de mensen zullen waarschijnlijk niet beseffen. Maar dit moet ik dus spreken in de hemelse gewesten, in de ridderzaal.
Oeh.
En heel veel mensen zijn allemaal ook gericht op alle toespraken die allemaal hartstikke goed waren.
Ja.
Maar voor mij was dit eigenlijk het meest belangrijke.
Ja.
En wat gebeurde daar? Ik krijg een telefoontje of ik onverwachts voor een dag naar Israël wil komen voor een televisieinterview.
Mm-hmm.
Dus ik boek ik boek een vlucht.
Ja.
En in het vliegtuig.
Welke periode hebben we het nu ongeveer
over? Ja, ik moet je vertellen. Onszelf. Ik denk dat dat was begin juni.
Begin juni?
Begin juni, 25 juni was dit.
Ja,
en nog steeds niet zeker, hè?
Nee.
De ridderzaal.
Nee.
En, maar goed, als je al deze dingen meemaakt, dan merk je wel dat er wel iets gaat gebeuren. En heb je vertrouwen. De bidders hadden allemaal vertrouwen. Want daar was ik wel heel erg van afhankelijk ook. En daar vroeg ik ook veel aan. In ieder geval, ik ga dus naar Israël voor een vliegtuig. En er komt een Joodse man naast mij zitten met iemand.
Mm-hmm.
En hij zegt, zo, en gaat u op vakantie in Israël? Dus ik zei, nee, ik ga niet op vakantie. Oh, gaat u dan voor zaken naar Israël?
Nee.
Ik zei, nee, ga ik ook niet. Oh, zegt hij. Dat wordt interessant. Hij zegt, daar wil ik eens even met u over doorpraten.
Ja, ja, ja.
Leuke vent.
Ja.
En dus we raken in gesprek. En wat gaat u doen? Dus ik vertel van, nou, ik ga voor een interview. Ik ben bezig met de ridderzaal.
Mm-hmm.
En ik zei, we zijn heel bijzonder. Ik zat dus allemaal een beetje te vertellen waar ik op dat moment met Jerusalem Prayer Breakfast mee bezig was.
Ja.
En hij zegt, jongen, wat bijzonder is dat, zeg. Ik zeg, maar wat gaat u eigenlijk doen? Nou, zegt hij, ik ga terug naar huis. Ik woon al heel lang in Israël. En de andere man die bij hem was, ben ik ook bevriend mee geraakt. Maar dat was de man die alle Nederlandse Joden, zeg maar, verantwoordelijk was. De contactpersoon in Israël.
Ja, ja.
En voorzitter van de club van, of zoiets dergelijks. Ik zeg, maar wat heeft u dan in Nederland gedaan? Nou, zegt hij, het is een heel bijzonder verhaal. Hij zei, het is namelijk zo dat mijn opa, was in Duitsland in het begin van de Tweede Wereldoorlog een van de allerrijkste Joden.
Mm-hmm.
Die had een hele grote speelgoedfabriek en had een gigantische kunstverzameling. Hij zei, maar het is allemaal weg, verdwenen, gestolen in de oorlog. Hij zei, en ik ben nu bezig om uit te zoeken en te kijken waar dat allemaal gebleven is. En wij denken dat er tussen de 50 en de 100 miljoen nog terug te halen is. En hij zegt, we hebben het eerste schilderij net verkocht. Dat is in Londen geveld. En daar hebben we 6 miljoen voor gekregen.
Zo.
En dus ik zit zo met hem te praten. Alfred Vas. Ja. Alfred Vas. En hij zegt, maar hij zegt, dat is niet voor mij hoor, Jack. Hij zegt, want we hebben een hele grote familie. Dus dat wordt helemaal verdeeld.
Ja.
Maar hij zegt, daar ben ik dus mee bezig. En toen dacht ik ineens, want ik was net terug uit Westerbork aan die tekst.
Ja.
Ik zeg, heb jij een Bijbel bij je, Alfred? Want ik noemde al gelijk Alfred, Jack. En ja. Hij zegt, nou, op de telefoontje.
Ja.
Ik zeg, zou jij eens Jesaja 42 vers 22 willen lezen? En 23, ja, 22, 22. Dus hij gaat het lezen en hij kijkt me aan. En hij leest het weer. Hij zegt, geloof jij in toeval? Zegt hij tegen mij.
Ja.
Ik zeg, ik geloof er niet. Hij zei, ik ook niet. Dit is toch onvoorstelbaar, Jack? En ik zeg, ja, ik zeg, dat is een woord. Ik zeg, en ik heb dit gekregen toen ik aan het bidden was. Ik zeg, en nou zit jij naast mij, geef terug. He, er is niemand die zegt, geef terug.
Van geplunderd
want,
volk.
Want hij had zitten vertellen dat er nog zoveel schatten verdwenen zijn.
Ja.
Die nog steeds terug moeten komen. Ja. Ook bij het Koningshuis, in museum, hangen nog heel veel zaken. Waarvan de eigenaar is omgekomen in de kampen. En die daar gewoon hangen.
Ook in het Koningshuis?
Ook in ambassades wereldwijd.
Onvoorstelbaar.
En inmiddels heeft hij verteld dat hij weer met een heel groot bezig is.
Mm-hmm.
En ja, voor mij was dat zo'n bijzondere bevestiging ook. Van dat, want je gaat soms twijfelen als je een woord krijgt. Van is dat nou echt zo?
Ja, of verbeeld ik hem?
Ja, en dat was er dus bij. Nou, ja. Ik wil over het programma wil ik even een paar dingen vertellen. Want toen dus uiteindelijk het moment kwam dat we toestemming hadden. Dat alles doorging. We hadden meer dan 400 man, ambassadeurs, mensen uit de Tweede Kamer. Zijn er een aantal zaken die ik eigenlijk wil benoemen. Het eerste is...
Maar?
Ja, nee, ga verder.
Dat gaan we waarschijnlijk een volgende keer doen.
Is het al serieus?
Ja, Jack, echt waar. De tijd zit er weer op.
Oh, ik denk dat is een half uurtje gebeurd.
Het is een uurtje geworden. Dus laten we dat dan voor de volgende keer houden. Vind je dat goed?
Ja, prima.
Oké, dan gaan we nu een klein beetje muziek nog draaien. En het programma afsluiten.
Oké.
En dan wensen we in ieder geval... ik wil je opnieuw, voor de 6e keer inmiddels alweer... heel hartelijk bedanken dat je dit met ons wilt delen. En ik ken je goed genoeg om te weten dat jij met dit verhaal niet de man wil worden. Maar dat we alle eer en aanbidding ook aan de Heere God mag geven. Amen. Teruggeven, want hij heeft het uiteindelijk mogelijk gemaakt.
Ja.
Hè?
Ja.
Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.